Goedenavond en hartelijk welkom. Je luistert naar de maandelijkse uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha vanuit de mediastad Hilversum. PI4AA is de verenigingszender van de Veron. Wij zijn in de lucht op iedere eerste vrijdag van de maand via de volgende frequenties. Op 40 meter hoor je ons op 7073 kHz en dat is plus of min QRM. In de 2 meter band zijn wij te beluisteren op 145.325 MHz in Midden-Nederland. En ook hoor je onze uitzending via PI2NOS natuurlijk op 430.125 MHz. Het is 9 uur. Let the show begin. Veel plezier bij Papa India 4 Alpha Alpha. Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Een hele goede avond. Ik ben Emmy, PA1EM. En ik heet u ook vanavond weer allemaal hartelijk welkom bij deze uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha van vrijdag 6 november 2020. Net als altijd beginnen we de uitzending met de korte nieuws. Dat is zoals gebruikelijk samengesteld en ingesproken door René, PE1-GDP. Als afsluiting hebben we het PI4AA radioreport. In de Elektron van oktober hebben jullie kunnen lezen over de geschiedenis van PI4AA. In het radioreport van deze maand praat Remco, PE1-PIP, met Ad, PE1-FTI en Evert, PA3-AIQ, nog even na over hun tijd bij PI4AA.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Korte nieuwsitems. De Veron 144 MHz telegrafie contest op 7 en 8 november. In het weekend van 7 en 8 november is de Veron 144 MHz telegrafie contest. De contest begint om 2 uur UTC. En tevens wordt in heel Europa ook door de ARI georganiseerd. De 48ste Marconi Memorial Contest gehouden. Daarmee is er voldoende activiteit tussen 144.30 en 144.150 MHz. Er is een videopresentatie van de ballonvossenjacht van zondag 20 september. Vanwege de coronamaatregelen organiseert Radio Club Het Gooi in Hilversum geen videopresentatie. Met grote groepen samenkomen is nu niet verantwoord. Daarom alleen de online presentatie via YouTube. Otto, PD2 ODR, heeft getracht alles zo goed mogelijk in beeld te brengen en dat samengevat in een video van 22 minuten. En Thijs Kruijf, PA5 Thijs, heeft ook een filmpje op YouTube gezet. Collectieve abonnementen voor de Veronleden. De collectieve abonnementen en tijdschriften 2021 kunnen vanaf nu worden besteld in de Veron webshop. De PA Beker Contest 2020. Elk jaar vindt de PA Bekerwedstrijden plaats in de tweede volle weekend van november. Dit jaar vindt de contest plaats op zaterdag 9 november in CW en zondag 10 november in SSB, tussen 9 uur en 11:30 UTC. De frequenties zijn 40 en de 80 meter band. Vanwege contesten in landen om ons heen vindt de CW-wedstrijd op zaterdag plaats en de SSB-wedstrijd op zondag. Hierdoor wordt interferentie met andere contesten die ook dit weekend plaatsvinden zoveel mogelijk voorkomen. De duur van de PA Bekerwedstrijden is voor elke modus 2,5 uur. De PA Bekerwedstrijden zijn uitermate geschikt voor beginnende deelnemers. Tijdens deze wedstrijd is het de bedoeling om zoveel mogelijk Nederlandse stations te werken. Deelname kan alleen vanuit een locatie die in Nederland is gelegen. Voor deze wedstrijd behoort de log in Cabrillo-formaat te worden ingestuurd. Speciaal Belgisch eventstation. Ter herinnering aan de zware gevechten in de Eerste Wereldoorlog in 1918 wordt station OP20 Phoenix geactiveerd door radioamateurs van zustervereniging UBA. Voor de volledige maand november is een speciale tijdelijke clubvergunning toegekend met als roeptekens OP20 Phoenix. Het radiostation staat opgesteld in de directe omgeving van het gedenkteken van Hill 62, gelegen te Ieper. Na een totale verwoesting van het landschap en vele slachtoffers herrees de Westhoek als een phoenix uit zijn as. Tegen het einde van de jaren 20 was de wederopbouw grotendeels voltooid en die bepaalt tot op vandaag nog steeds het uitzicht van de Westhoek als cultureel erfgoed. Steden, gemeenten en musea bundelen nu de krachten om over de hele Westhoek het verhaal van de grote wederopbouw te vertellen in expo's en belevingsruimten. Elke plaats brengt een ander perspectief van de wederopbouw. Van deze plaatsen vertrekken wandelingen en fietstochten door een wederopgebouwde streek. Friese Elfstedencontest. De Veron, afdeling A14 Friesland Noord, nodigt iedereen uit mee te doen aan de 36e Friese Elfsteden Contest. Ook dit jaar zullen vele groepen en diverse OM's zich weer inspannen om alle plaatsen in Friesland te bezetten. Deze contest vindt plaats op zondag 22 november tussen 11 uur en 2 uur lokale tijd. De frequenties zijn in de 2 meter band en de 80 meter band. Dan nog een bericht over extra radiorondes op 4 en 11 november door Vlissingen, Walcheren en Zuidwest-Nederland. Voorlopig vinden daar geen afdelingsavonden plaats en er is besloten om elkaar dan ook op de eerste twee woensdagavonden in november on the air te ontmoeten op 145-225 MHz om 8 uur. Dan nog vossenjachten. Voor wat betreft de vossenjachten in november is de ARDF-kalender maagdelijk leeg. Heeft u nieuws, laat het ons weten.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha. Papa India 4 Alpha Alpha brengt iedere maand het radioreport waarin de radiohobby centraal staat. Het radioreport vertelt over de gekste, nieuwste, spannendste, maar vooral leukste radioonderwerpen. Dit is het PI4AA radioreport.
Met deze maand at PE1FTV en Evers PA3AIQ, die in het verleden de kaart trokken van PI4AA. De geluidskwaliteit is soms een beetje minder goed, daarvoor onze excuses. We hebben ons best gedaan om er een mooie reportage van te maken.
Goedenavond allebei dat jullie even tijd hadden voor dit gesprek. Ik durf het geen interview meer te noemen. Evert, ik ga bij jou beginnen. Fijn dat je even tijd hebt. Kun je jezelf eens kort voorstellen?
Jazeker. Ik ben Evert Meidler, Papa Alpha 3 Alpha Yankee Quebec. En ik was dus rondeleider van PI4 Alpha Alpha van 1996 tot 2006. En dat was toen, had een locatie in Leusden bij Amersfoort.
En dan aan de andere kant hebben we Ad. Kun jij jezelf ook even kort voorstellen?
Jazeker, goedenavond. Ik ben Ad Spanings, Papa Echo 1 Foxtrot Tango Victor. En ik heb me met de PI4AA mogen bemoeien van volgens mij eind 2006 tot ergens eind 2012 of begin 2012 denk ik. Ja.
Dan ga ik toch bij de oudste beginnen. Klopt dat? Ja, dat denk ik wel, Evert. Hoe is het zo gekomen dat jullie die taak kregen om PI4AA uit te gaan zenden?
Ja, dat heeft uiteraard een voorgeschiedenis, zoals alles een voorgeschiedenis heeft. Het was zo dat PI4AA, dat zat toen in, waar zat hij ook alweer? In
Sassheim.
Ja, in Sassheim, precies. Nou, en daar kwam eigenlijk niet veel meer vandaan. Vaak was er weinig of helemaal geen nieuws. Maar kwam ook niet regelmatig meer uit. En wij hadden in Amersfoort toen een hele actieve ronde van Amersfoort. Nou, dat heeft het bestuur op de een of andere reden, die heeft dat gemerkt. En die is toen bij ons gekomen en die heeft toen gezegd in de afdeling, kunnen jullie iets doen voor PI4 Alpha Alpha? Nou ja, daar werd dan natuurlijk over gedacht. We hadden natuurlijk wel ervaring in het maken van alles, hè, om het nou zomaar te noemen, reportagetjes enzovoorts. Daar zit natuurlijk nog wat achter ook, omdat ik had er me de vroeg ook al wel mee bemoeid. En toen zijn we uiteindelijk begonnen. Maar we moesten natuurlijk wel een locatie zoeken. En uiteindelijk kwam er een keer een locatie vrij. En toen hebben we gezegd, nou kunnen we wel beginnen. Alleen we konden natuurlijk niet gelijk op die locatie beginnen. Maar dat is de voorgeschiedenis. En toen zijn we begonnen.
En ja, op een gegeven moment was daar een eind aan. En daar komen we ook nog een keer op terug. En toen kwam PI4AA bij Ad uit. Hoe is dat zo gekomen, Ad?
Ja, er viel even een gat. En ik weet niet precies of we, volgens mij zijn we wel benaderd vanuit het hoofdbestuur of indirect. De afdeling Eindhoven dan benaderd van, hebben jullie mensen, hebben jullie daar zin in, krijgen jullie dat voor elkaar? Nou, toen zijn we eens gaan kijken binnen de afdeling, praten met mensen en peilen van, zijn er mensen die er zin in hebben, laten schouders onder te zetten. voor ons was het eigenlijk allemaal nieuw, maar het bleek dat er een paar mensen geïnteresseerd waren in audiobewerking. Anderen zagen wel eens af en toe een interviewtje afnemen wel zitten. En ja, vanuit allerlei hoeken kwamen de disciplines tevoorschijn. En ik denk dat de eerste groep mensen waarmee we aan tafel hebben gezeten, om een knoop door te hakken van ja, we gaan het wel of nee, we gaan het niet doen, dat het toch een man of 12 of 15 is geweest, helemaal in het begin. Er waren ook mensen bij die organisatorisch nogal goed uit de voeten konden. En toen hebben we in eerste instantie niet ons gericht op een locatie, maar ons gericht op wat kunnen we in eerste instantie als uitzending brengen, met welke frequentie ongeveer, niet op welke frequentie, maar hoe vaak in de tijd, daarmee bedoeld. Dat bleek een periode van één keer in de vier weken tot één keer in de maand. Dan zouden we dat met een aantal mensen consequent voor elkaar moeten kunnen krijgen. Dan hebben we gezegd van nou, we gaan dat gewoon doen. Tot een locatie is het nooit gekomen. Uitzendingen wel. En dat hebben we ook een aantal jaren vol kunnen houden. Maar het begon natuurlijk met lichte paniek. En na die eerste uitzendingen werd het langzamerhand meer voor iedereen die eraan meewerkte, een soort routine. En we hebben het ook steeds met heel veel plezier gedaan. Ja.
Hoeveel mensen waren jullie al uiteindelijk die uitzendingen maakten?
We begonnen met een man of 12, maar op het eind, het laatste jaar of misschien wel de laatste anderhalf of twee jaar, waren het alles bij elkaar een groepje van gemiddeld 5 à 6 mensen die het helemaal in elkaar braaiden, zeg maar.
Ja. En hoe was dat bij jullie in Leusden, Evert? Was dat ook zo'n groot team?
Nee, in het begin niet. Je moet je ook voorstellen dat we hadden natuurlijk een totaal andere techniek, hè, in die tijd. Je kon computers, die waren, dat was eigenlijk een zeldzaamheid op dat moment nog. Dus als je een reportage wilde maken, dan moest je het dan op een band zien te krijgen. En meestal was dat dan een cassettebandje met opname. Dat spoelde je dan over naar een grote bandrecorder. En dan ging je met 2 bandrecorders ging je monteren. Dat ging nog zo op die manier. Nou, en toen hadden we, ja, we hadden een aantal mensen. Het waren er niet veel, maar we hadden er al. En ja, zo zijn we dan eigenlijk begonnen. En dat heeft geduurd, ik denk tot, totdat we de accommodatie konden openen. Dat was zo'n beetje in januari. Of zelfs december geloof ik nog, van 1996. En toen zijn we dus wat anders gaan doen. En toen zijn we uiteindelijk overgestapt op die bandjes van Sony. Dat was ook heel leuk. Dat gaf al een verbetering. Nou ja, en uiteindelijk kwam dan een keer de computer. En ja, toen de computer er was, toen ging het natuurlijk wel een stuk makkelijker. Maar zo was het. En ja, we gingen gewoon met een cassette recorder gingen we op pad. En dan gingen we een reportagetjes maken. Overal, hè. Dus op de dag voor de amateur, noem maar op. Alle activiteiten waren ermee. En we deden ook een hoop per telefoon. Zo ging dat eigenlijk.
Ja, en werd alles van tevoren opgenomen?
Nee, op voor die cassettebandjes natuurlijk wel. Dat kan niet anders. Want we gingen eerst een programmaatje maken en dan werd een cassettebandje werd opgestuurd naar Sassheim en die zond dat toen uit. En toen later is het zo, toen de reportages werden natuurlijk allemaal opgenomen. Dat kan niet anders, maar we hadden ook gewoon berichten die werden doen. We hadden omroepers, Hilde, PA3EKW om het eens te noemen. Die is veel geweest, je had eigen rubrieken en dat soort. Maar zo ontwikkelde zich dat. Je kreeg dus, we hadden van alles eigenlijk.
En dat deden jullie gewoon live in de uitzending, die omroepen en de eigen berichten?
Ja, niet altijd, maar wel vaak. Maar we hadden ook een speciale avond. Dan zeggen we, nou, dan gaan we alles inspreken. En dan gingen we het op de avond dat de uitzendavond was, gingen we het uitzenden. Dat kwam ook nog wel voor. Wat we wel live gedaan hebben, we hebben twee keer live gezeten op de dag voor de radioamateur. Dat was met de opening. Die hebben we toen live gedaan. En we hebben ook een paar keren live gedaan, dat was de VR. Die hebben we ook een keer live helemaal uitgezonden. En dat ging dan ook toen op de bekende manier, dat je zegt, nou, we hebben een telefoonverbinding met de studio en die zond dat dan uit.
Oké. Ad, jullie namen alles van tevoren op.
Ja, Ja. We hebben veel tijd tussen de uitzendingen zat. Een week of vier telkens. Die tijd die gebruikten we om een nieuwe lijst van onderwerpen te maken. Allemaal in onderling overleg. Kijk om ons heen, kijkend en luisterend. Wat er in de amateurwereld en daaraan grenzende wereld, zeg maar, wat er gebeurde. Daar probeerden we dan in een behoorlijk strak stramien plan te maken voor een uitzending die een half uur tot 35 minuten zou gaan duren. En dan benaderden we mensen voor telefonische interviews of we nodigden ze uit naar wat wij dan de studio noemden. Dat was bij een van ons thuis altijd, elke vier weken een avond. En daar maakten we dan met een groepje mensen de interviews. Dan waren de kleine stukjes, dus de interviewtjes op zich en eventuele verhaaltjes die ingesproken werden. Die stukken die waren dan kant en klaar ingeblikt. Die gingen dan naar iemand van ons die de eindmontage deed. Dus het bewerken van die audio, als de A's en de U's eruit halen. En zoals je net hoorde, ging er een telefoon over. Die werd er dan ook uitgeknipt. En dat soort dingen allemaal. Dan werd er één uitzending van gemaakt, aan elkaar gemonteerd. En die was dan beschikbaar voor uitzending op de uitzendavond. Eén keer in de twee weken, geloof ik, weet niet meer precies welke dag. Dus het was helemaal ingeblikt en voorbereid, zeg maar. Het enige wat we op een paar banden wel hebben gedaan, ik meen op 20, 40 en 80 meter, is na de uitzending de gelegenheid te geven mensen dat ze nog commentaar konden geven en rapporten. Omdat het toch wel een beetje tweewegverkeer moest blijven, PI4AA als nieuwste zender, zeg maar.
Ja, en die rondes, want jullie hadden geen echte vaste locatie zoals die in Leusden er wel was. Dat deden jullie dan vanuit thuis, of?
Ja, voor een deel. We hebben heel vaak gebruik kunnen maken, omdat we daar goede contacten mee hadden, van het station op de Technische Universiteit in Eindhoven. Daar stond het gebouw Electro. Dat heeft nu een andere bestemming gekregen. Maar boven op het dak van dat gebouw, daar waren antennes onder andere een hele mooie loop voor 80 meter. Dus de 80 meter uitzendingen, die verzorgden we meestal vanaf daar. Dan was er één van onze mensen, ik heb er ook een aantal keren gedaan, die op 40 meter een uitzending deed. En iemand anders, Tjeu geloof ik, die deed het meestal op 20 meter. En verder liep vanaf dat gebouw op de Technische Universiteit in Eindhoven, zowel op 70 centimeter als op verkeer automatisch op twee frequenties. Of één frequentie in de 70 centimeter band en één frequentie in de 2 meter band. Maar dat was gewoon vast voorgeprogrammeerd.
Oké. Okay. En in Leusden hadden jullie een hele mooie studio, Evert?
Ja, moesten we natuurlijk zelf doen. Het was een, zeg maar een onderdeel. De wereldwinkel bij ons die had nog een ruimtetje over. Er lag allemaal opslag enzovoorts. En daar hebben we uiteindelijk dan een studiootje van gemaakt. En dat was best mooi gemaakt hoor. We hadden echt een geluidskabinetje hebben we daar gemaakt. Met die montagetafels. We kregen er eerst eentje cadeau. Toen wij een signaal op 80 of op 20 in de lucht zetten, dan hoorde hij hem er dwars doorheen, dus dat ging ook niet. En toen, bij ons werkte een Hans, PR0HML. En die had goede connectie met de NOS, daar had hij ook veel gewerkt. En die had dan nog even een oude mengtafel staan, die wilden ze kwijt, want die stond er alleen maar in de weg. En toen zei Hans, is dat wat voor ons jongens? Dan moeten we wel even wat aan doen, maar misschien is het wat. Nou, we hebben het hele spul gehaald. Het was een knoet van een ding. De foto staat geloof ik nog in de Electron ervan. Maar die is gemaakt en die was helemaal symmetrisch, dus die had verder geen problemen. Dus dat was voor ons best ideaal. En dat moest ook wel, want wij zaten elke week zaten we in de lucht. En elke week, ja, dan kun je natuurlijk actueel nieuws brengen. En dat was soms zo actueel dat het zondag 's avonds binnenkwam en dan zat het 's maandags wel hier in de uitzendingen. Zo ging dat. En ja, we hebben daar natuurlijk ook vreselijk veel experimenten mee gedaan. Maar goed, daar komen we misschien straks nog wel even op. Maar zo ging dat. En we hadden daar ter beschikking over een 80 meter antenne. Uiteraard ook een zender natuurlijk. De 20 meter hadden we een 3 elements full size. Die hebben we allemaal gekregen overigens. En we hebben ook grote masten gekregen. Nee, wat dat betreft was de Amersfoort hier in de omgeving was erg gul. En voor de 2 meter en 70 centimeter, daar kwamen we uit op de lokale repeaters. Dat was PI2 en 3 AMF. Nou, en de verspreiding daarvan, dat ging natuurlijk in het begin even moeilijk, want toen was er nog geen MP3. Maar uiteindelijk hebben we dat ook allemaal voor elkaar gekregen en konden de mensen verspreiden. In het begin was dat ook gewoon bandjes opsturen naar enkele. Maar later ging dat dan uiteraard via de website. De website van de Veron overigens, een andere website als dat die er nu is, die hadden we eerst. En toen ging dat daar ook. Ja, het is allemaal in de ontwikkelingsfase geweest. Het is nou allemaal uitontwikkeld. Maar toen was het elke keer weer nieuw. En zo ging dat.
Ja, leuk. Eén vraag die ik nog heb. Je maakt interviews, reportages. Herhaalden jullie die vaak? Of was dat echt iedere week in Leusden? Was dat nieuw, Evert?
Ja, dat was bijna wel elke week. Natuurlijk zal er eens een keer een week geweest zijn dat er misschien niks was. Of een feestweek of weet ik veel wat. Maar we hadden altijd een reportage. Man, er is zoveel op dat gebied te doen. En als er ook maar iets was, dan gingen we er natuurlijk achterheen. Tot en met de afdelingen die we dan ook bespraken, bij wijze van spreken. En als we nou echt niks hadden, nou dan verzonnen we wel wat. En dan belde wel weer iemand op van, is er nog nieuws?
Deed u in Leusden ook een ronde aan het eind na de uitzending?
Wat bedoel je?
Met inmelders, dat mensen feedback konden geven op de uitzending?
Ja, natuurlijk. Toen wij hadden uitgezend, zaten er zelfs operators van de afdeling. Die zaten natuurlijk achter de zenders en daar zaten ze van alles te ontvangen. We hebben op de 80 natuurlijk Nederland, maar er zaten ook mensen in het buitenland op de 20 meter. We hadden natuurlijk een verschrikkelijke goede antenne. En daar kreeg hij ze ook door. Nee, wat dat betreft is er wel wat gebeurd hoor. We hebben vanuit, bij wijze van spreken, de studio ook een paar keer PI4 Alpha, dus de contest gedraaid via PI4 Alpha. We hebben zelfs de NOS nog een keer op bezoek gehad die daar een reportage van gemaakt heeft. Nee, wat dat betreft hadden wij allerlei activiteiten daar hoor. Maar dat kon je ook doen, want je hebt een studiootje.
Ja, en daar is uiteindelijk wel een eind aan gekomen, die studio in Leusden.
Ja, omdat het moest worden afgebroken en we moesten een andere ruimte hebben. Ja, en het geld waarvoor we dat huurden, dat was nog te doen. Maar dan moesten we een nieuwe ruimte hebben en we konden helemaal geen ruimte meer vinden voor een beetje bedrag dat de Veron zegt, nou, dat willen we wel betalen. Dat hebben we er voor over. Ja, en toen moesten we noodgedwongen stoppen, want anders ging het niet.
Ja, en zo is het gekomen dat uiteindelijk de crew in Eindhoven het over heeft moeten nemen.
Ja, Eindhoven die zei, we hebben een eigen ruimtetje, daar kunnen we. In Amersfoort hadden we dat toen op dat moment helemaal niet. En we hebben het eigenlijk nog niet dat we zeggen, nou we hebben een vaste ruimte. Als je echt studiowerk wil doen, moet je echt wel een vaste ruimte hebben waar je wat vaker terug kan komen.
Ja.
En dat was het probleem.
Ja. Ik herken het, hè, want dat was uiteindelijk denk ik voor Eindhoven ook de reden dat jullie ermee moesten stoppen.
Nou, dat was eigenlijk niet ondertussen zo aangewend dat ook zonder studio in ieder geval wel die uitzending kunt maken. Dat is allemaal wel wat primitiever, maar we hadden een soort draagbare studio. Hè? Alle apparatuur die gebruikt werd, die paste in een vouwkratje bijna. Meer hadden we niet nodig om uiteindelijk die uitzending klaar te maken. Maar we zijn wel bezig geweest ook met een eigen stekkie zoeken voor iets, maar als je dan kijkt wat ook daarbij komt kijken en de mensen die zich met dat station vanuit het Eindhovense bemoeiden met PI4AA waren over het algemeen mensen die ook nog een druk bezette baan hadden. Dus sowieso al niet dik in de vrij te besteden tijd zaten. Dus hebben we gezegd van nou laten we er nou vrede mee hebben als we er plezier in hebben. En we doen er mensen een plezier mee om het zo te blijven doen. Dan doen we dat gewoon zo. Maar de handicap werd eigenlijk na de loop der jaren, hoewel ik er toch wel mijn best voor heb gedaan, is je kreeg er niet meer mensen bij die mee die kar wilden trekken. En heel langzamerhand haakte de ene af, om begrijpelijke redenen, en dan weer de ander. En het clubje werd steeds kleiner. En het werk wat verzet moest worden, dat werd niet minder. Dat hadden we eigenlijk liever meer willen hebben, maar dat lukte dus niet. Dus Het leek er bijna op alsof de rat het zinkende schip aan het verlaten waren. Terwijl we dat gevoel tijdens het gewone echt aan werken helemaal niet hadden. En ik denk dat het eigenlijk daarom gestopt is. Niet het ruimteprobleem, maar eerder de bemanning.
Oké.
Okay. Ja, mag ik er nog even iets op zeggen?
Ja.
Kijk, bij ons was het net andersom. We hadden bemanning genoeg, maar dat kwam omdat we die ruimte hadden. Als jij de ruimte had, dan kon iedereen er 's avonds komen. En als iemand dan op een dinsdag niet kwam, dan kwam die op een woensdag. En kon die op een woensdag niet komen, dan kwam die in het weekend. Je hebt een ruimte die 24 uur ter beschikking was. En dat maakt natuurlijk een groot verschil. Want dan heb je natuurlijk niet alleen heb je zender, maar je hebt natuurlijk ook het sociaal gebeuren wat er allemaal bij hoort. En andere activiteiten. Je kunt de vergaderingen houden en al dat soort dingen. En dat gebeurde ook. Het was daar een drukte van belang elke keer. Dat misten we natuurlijk. Als je dat dan helemaal kwijt bent en je moet dan weer helemaal opnieuw vanuit je huis uit doen. Ja, dan is dat een henskrawei. En dan geef ik de mensen van Eindhoven ook gelijk te zeggen, jongens, dat is niet meer te doen.
Op enig moment, ja. Nee, ik snap het. Ja, het is. Wij hebben in Hilversum gelukkig eigen ruimte. De Veron-afdeling heeft een mooie eigen ruimte waar we heel veel kunnen. En als voordeel hebben we dat we ook heel veel vanaf thuis kunnen, dankzij de verworvenheden van het internet. Dat mensen niet per se naar de studio hoeven komen. We kunnen telefonisch dingen doen, we kunnen via het internet dingen doen. En zo onze uitzending bij elkaar maken. We zitten al redelijk aan de tijd en ik heb nog één laatste vraag. Waar ik nog wel een beetje benieuwd naar ben, Evert en zometeen Ad ook. Hadden mensen binnen het team een vaste rol? Hadden jullie een vaste eigen onderwerp? Of verdeelde u voor iedere uitzending dat opnieuw, Evert?
Nee. Nou, niet iedere uitzending opnieuw. Ja, we hadden wel vaste onderwerpen, zeker. We hadden een die verzorgde dit, de ander sprak we in. We hadden een vliegende reportageman, dat was AT. Dan hadden we dit en we hadden dat en we hadden de technische mensen. Nee, bij ons was er wel degelijk een rolverdeling. Maar ja, als je een handje tekort kwam, dan ging die ook alweer helpen. Het is een hobby, dus als je er plezier in hebt, is het mooi. En wat dat betreft zitten jullie daar natuurlijk wel goed, hè? Want je kan er ook eigenlijk altijd terecht.
Ja. En in Eindhoven was dat ook zo? Iedereen had zijn eigen rol? Zijn eigen onderwerpje?
Nou, iedereen had een paar petten op, zeg maar. Want we waren op het eind met, ja, ik zeg, een handjevol mensen. En je hebt binnen zo'n clubje meer dan 5 taken te verdelen. Dus dan was er iemand die zorgde voor het zogenaamde kort radionieuws en de inhoud daarvan. Maar hield bij wijze van spreken ook de QSL-post bij en iemand als die deed vanuit thuis operating, maar stelde ook zijn ruimte 1 keer in de zoveel weer beschikbaar om als studio te dienen. En ja, dus we hadden eigenlijk allemaal wel een paar petjes op. Maar ja, we hebben het zo lang het weer gedaan. We hebben daardoor wel overeind kunnen houden. En wat Evert ook zegt, ja. Je springt hierbij en je springt daarbij, net waar het nodig is. Ja, wel een vaste rolverdeling, maar heel los. Ja.
Oké. Okay. Hey. Ik dank jullie allebei heel erg hartelijk voor je tijd. Ik ga hier een mooi interview van maken. Een mooie montage. Dank jullie wel. En we horen elkaar.
Ja, Ad, groeten. En leuk je weer even gehoord te hebben.
Ja, dankjewel Evert ook. Leuk je gesproken te hebben. Remco, bedankt. En jullie uiteraard succes met de uitzending.
Ja, dat vind ik ook. Zeg groeten en ik hoor het wel, hè.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
En daarmee is er alweer een einde gekomen aan deze uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha. Heb je zelf ook een idee voor een bijdrage of voor het PI4AA radioreport? Neem dan contact op met de redactie. Dat kan via het formulier op onze website www.pi4aa.nl of direct via de e-mail pi4aa@veron.nl. Ook wijs ik je graag op de website van onze vereniging, de Veron, www.veron.nl. Daar kun je al informatie vinden over onze hobby en bijvoorbeeld hoe je lid kunt worden van de Veron om zo alle mooie activiteiten die de Veron organiseert te ondersteunen en te kunnen genieten van alle voordelen van het lidmaatschap. We zijn er iedere eerste vrijdag van de maand, dus dit kalenderjaar is dat alleen nog op 4 december, natuurlijk om 9:00 s'avonds lokale tijd. Ook in het nieuwe jaar gaan we natuurlijk gewoon verder. De planning is dat we er op 8 januari, een week later dan gebruikelijk, weer zijn. Daarna houden we weer het schema van iedere eerste vrijdag van de maand aan. Je kunt ons dan ontvangen op de bekende frequenties. 7073 kHz, 125.325 MHz en 430.125 MHz. Zometeen is er op 430.125 MHz en op 40 meter de mogelijkheid om je in te melden. Zoals de ervaren luisteraar weet, moeten we even wat ompluggen voordat we zover zijn. Heb dus even geduld, we melden ons vanzelf. Ik dank iedereen voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot Papa India 4 Alpha Alpha. En blijf gezond.